Eerste hulp na ontrouw. Ontrouw is net een tornado die door je relatie vaart. Die vergelijking maakte een collega van mij enkele jaren geleden. En die vergelijking die trof me meteen. De beelden van zo'n verwoestende kracht van een tornado die komen elk jaar eigenlijk wel weer voorbij. En dan zie je totaal verwoeste huizen, verstrooide bezittingen. Ja, en dan sta je daartussen. En waar begin je dan met opruimen als dat je overkomt? Het deed me ook denken aan het nummer van Marco Borsato, Onbewoonbaar verklaard. Borsato die zingt dan, ik loop op de ruïne van mijn gevoel voor jou. Wat nu alleen nog puin is, was ooit een groot gebouw. Wanneer een tornado je leven treft, dan ben je in shock. Een enorme crisis treft je leven en je staat erbij te kijken en het is net alsof je in een foute film zit. Alsof jij het niet bent die dit overkomt. En dan heb je de tijd nodig om dat te verwerken. Nou, en als vreemdgaan je leven treft, dan gebeurt hetzelfde. Je relatie die komt onherroepelijk in een crisis terecht en alles ligt in puin. En waar begin je dan met elkaar? Je hebt tijd nodig om te beseffen wat je is overkomen en om het een beetje een plekje te geven. Nou, afgelopen jaar heb ik heel veel stellen geholpen met een dergelijke crisis en mijn stelling is eigenlijk ook altijd, als een tornado je leven treft, dan is het eerst belangrijk dat je gaat stilstaan. Stilstaan, de schade overziet, de mogelijkheden overweegt en van daaruit dan ook gaat kijken, wat is er nou nodig? En eigenlijk bij al die stellen die ik geholpen heb, heb ik het volgende gezien. Een van de belangrijkste vragen die stellen hebben is, kan een relatie herstellen als een van beiden is vreemd gegaan? En het antwoord hierop is volmondig ja. Een relatie kan zich herstellen en ik heb heel veel voorbeelden gezien van relaties die zich hersteld hebben. En als je samen door het herstel heen gaat, als je de juiste lessen trekt uit het vreemd gaat, dan kan een relatie zichzelf verdiepen. Nou, een andere vraag die stellen eigenlijk altijd hebben is, hoe ga je nou om met al die emoties en de pijn die er in die crisis is? Nou, mijn antwoord daarop is dat heftige emoties erbij horen. Het probleem is niet die heftige emotie. Het probleem is dat mensen in een crisis de neiging hebben hele grote beslissingen te nemen. Zo nam een vrouw die bedrogen was door haar vriend publiekelijk wraak door haar vriend op zijn werk met videobeelden te confronteren. En ik snap die reactie wel, want je bent heel erg boos. Maar het is ook vernietigend. Want hij wordt te schande gezet voor zijn collega's. En het is dus van belang om juist in een crisis geen grote en ingrijpende beslissingen te nemen. Maar om juist de pijn onder ogen te komen en een taxatie te maken van de schade. En dan ook te kijken, maar wat is er nou mogelijk? Nou, een andere vraag die mensen hebben is, wie moeten we nou op de hoogte brengen van de crisis? Wie moeten we vertellen over waar wij doorheen gaan? Nou, een principe is dat als je leven in puin ligt, dan heb je houvast nodig. Mensen die je steunen. En het is daarom ook heel belangrijk dat je in een crisis minimaal één andere persoon betrekt die je steunt. Maar te veel mensen betrekken is een risico. Want voor je het weet krijg je twee kampen. En dat heb ik heel vaak gezien. Kampen die lijnrecht tegenover elkaar staan. En als je dan weer naar elkaar toe groeit, dan krijg je last van die kampen. Dan heb ik ook vaak gezien dat mensen dan verder willen met z'n tweeën. Ja, maar dan zijn de mensen die ze betrokken hebben nog steeds boos. En die snappen dan niet welke stap je zet. En dan is er een vraag die mensen stellen, is moet ik de ander vergeven? Nou, wat mij opgevallen is dat de vraag wil je me vergeven een van de vragen is die het snelst in een crisis gesteld wordt. En dat ook die vraag ook nog eens heel vaak met een ja beantwoord wordt. En het lastige is dat herstellen van een crisis als deze tijd kost en dat alleen maar kan door emoties te uiten. En als je dan te snel ja zegt op de vraag van wil je me vergeven, dan gaat dat later tegen je werken. Ik zie persoonlijk vergeven niet als een daad op zich, maar als een proces waarin je samen praat over de pijn en het verdriet. Ik zou dan ook zeggen, vergeven is niet per se een daad, maar is een gevolg van dit proces. En ik zou dus ook willen zeggen, zeg niet te snel ja op vergeving. En dwing ook de ander niet om te snel te willen en te moeten vergeven. Nou, nog een vraag die eigenlijk altijd naar voren komt is, welke details moeten er gedeeld worden? Ook daar zijn er twee uitersten. Er zijn mensen die alles willen weten en er zijn mensen die niets willen weten. En mijn principe is dat op hoofdlijnen echt wel alles gedeeld moet worden. Maar dat je moet oppassen met details. Want voor je het weet heb je als bedrogene een film in je hoofd die je er niet meer uitkrijgt. Te weinig vertellen is ook een risico. Je loopt dan namelijk het risico dat er altijd nog een lijk uit de kast kan komen. En ook dat heb ik vaak gezien. Mensen die dan al in een proces waren van herstel. En dan kwam er toch nog weer een gebeurtenis uit de kast. En dan was het vertrouwen weer weg. Wanneer een tornado je leven treft, moet je de tijd nemen om de schade op te nemen en de eerste stappen naar herstel te kunnen zetten. En in het wilde weg opruimen, afbreken of bij de pakken neer gaan zitten is dan niet helpend. Het is wel begrijpelijk, want je wil graag wat doen en je voelt je zo machteloos. Maar wat belangrijk is, is dat de schade getaxeerd moet worden en dat er rust moet komen in de crisis. Nou, om stellen daarbij te helpen heb ik een online programma ontwikkeld. En de eerste module van dat online programma, het hele programma heet Samen, is stilstaan. En in stilstaan behandel ik alle vragen die mensen in die fase tegen kunnen komen. Het helpt je om in de crisis om je heen te kijken, de goede taxatie te maken en de goede stappen te zetten. Je bouwt aan een steunrelatie met anderen. Je inventariseert de grootste vragen die er zijn. En je ruimt de grootste troep op. En aan het eind van die module weet je ook hoe je rust moet creëren in die crisis.